Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen u groeten op deze vierde Adventszondag. En we mogen zingen met elkaar uit Psalm 89, het negende en het tiende vers. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had. Psalm 89, vers 9 en 10. Stellen we ons allen nu eerst in het licht van de heilige wet van God. Mogen daarop ons antwoord zijn, het derde vers uit de 70ste psalm. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. Dat is psalm 70, vers 3. Hoort Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erfbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Samen gemeente bidden. Getrouwe hemelse God, op deze meest donkere zondag van het jaar brengt u ons bijeen in de lichtglans van uw woord. En dat is tegelijk het wonder dat we voor u mogen uitspreken. De dagen worden nog steeds korter. De natuur om ons heen getuigd van het donker. En daar middenin zet gij uw licht. Jezus Christus, het licht der wereld. O, wij danken u. Maar we kunnen u naar waarde niet genoeg danken. Dat is onmogelijk. Dat heeft uw heilige wet ons zojuist goed doen zien. Dat wij allemaal de duisternis liever hebben dan het licht. En daarom komen wij tot u allereerst in verwondering, dat u ons nog spaart en ons nog verdraagt voor uw aangezicht. Dat u de gemeente en haar voorganger nog bijeenbrengt op deze zondag. En dat u nog verder met ons gaat. Heere, leer ons deze dienst komen tot aanbidding van uw naam, daarin dat we uw trouw, uw liefde zien blinken en schitteren aan alle kanten. Dat gij in Christus komt, dat u niet alleen ons toeroept vanuit de hemel, maar zelf naar deze wereld komt, in het donker afdaalt. En dat gij van binnenuit het duister overwint. O, leer ons daaruit leven, want we hebben u te belijden, Heere, zoals we hier zijn gekomen, dat de duisternis ons werkelijk liever is dan het licht. We hebben dat aan alle kanten ook getoond in de afgelopen week. We hebben donkere wegen bewandeld. We hebben gezondigd tegen u in onze gedachten, in de woorden, in onze werken. En we komen nu met onze kinderen vragen om vergeving van al onze zonden. We komen u bidden, o Gij eeuwige Vader, wil Gij zien op het werk dat uw Zoon volbracht heeft, zoals het begon in Bethlehem, om ons allen aan te zien door het bloed dat vergoten is, door dat bloed ons te reinigen en daardoor bedekt te mogen zijn. En wilt u daaruit dan ook in deze dienst door uw Heilige Geest zulke kracht en zulke liefde doen opkomen, dat de heerlijkheid van de gekomen Christus gepredikt mag worden, dat we hem zien komen ook in Lucas 2, zoals de weg wordt toebereid voor zijn komst, als Jozef en Maria opgaan naar Bethlehem. Leer ons vanmorgen niet alleen dat verhaal, die geschiedenis opnieuw te doorleven zoals we als kind het hebben gehoord, maar leer ons met name doorheen te mogen zien de diepe achtergrond, hoe Gij uw hand daarin uitstrekt naar deze wereld en hoe Gij uw profetie vervult dat in Bethlehem uw Christus geboren zou worden. Leer ons opzien van verwondering. Leer het ons horen alsof het voor het eerst in ons leven hoorde, als een kind vol verwondering en ontzag. Wilt u daarbij denken, hier aan ons aller hart dat zo boos is en zo gesloten is. Wilt u het openbreken door de liefde van uw Geest? Dan bidden we u voor ons allen hier in de kerk, voor ons allen thuis en in het ziekenhuis met ons verbonden. We bidden u voor alle plaatsen, ook hier in de gemeente waar vanmorgen uw woord uitgaat, opdat uw Geest het uit Christus neemt, heerlijkheid en licht, en het in het donker mag schijnen tot in de diepste plaatsen. Wilt u denken aan uw vervolgde gemeente met wie we verbonden zijn, in elke dienst des woords bijzonder, aan uw zendingsgemeente en het werk van de zending overal op deze wereld, opdat ook dit een adventszondag mag zijn, die staan mag in het teken van de wederkomst, zie Hij komt met de wolken. Leer ons zo ver te mogen zien, o God, door uw Heilige Geest. Dat bidden wij u, zonder dat er enige verdienste te vinden is bij ons, maar wij bidden het u alleen, uit genade, om Christus wil, tot verheerlijking van uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen deze morgen de prediking vervolgen uit Lucas 2, maar lezen eerst een gedeelte uit het Oude Testament, namelijk Micha 5. De profetie van Micha, het vijfde hoofdstuk. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen van zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de krachten des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren, zijn Gods. En ze zullen wonen, want nu zal u groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer hij zelf in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, de welke wanneer hij doorgaat zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wedenpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoen. En ik zal de steden van uw land uitroeien, en ik zal uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en ge zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat ge u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en grimmigheid wraken doen aan de heidenen die niet horen. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament lezen wij Matteüs 1 bij vers 18. Matteüs hoofdstuk 1 vanaf het 18e vers. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alsof hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heeren verschenen in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Emmanuel, terwijl is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Het Lucas 2 gemeente mag dus de tekst zijn, het vervolg van vorige week zondagmorgen. Lucas 2, vers 3 tot en met 5. En die tekst luidt als volgt. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. De tekst voor de prediking is dus Lucas 2, vers 3 tot en met 5. Gaan we daarop als inleiding zingen, gemeente, met elkaar het vervolg van de 80ste psalm, vanmorgen vers 7, 8 en 9. Gaat u zich dan ook gereed maken tot een liefdedienst? Eerst uw gaven bijeenbrengen voor de diaconie, dat is vanmorgen een gewone diaconiecollecte. En aan het einde van de dienst voor de Sionskerk, gaven die wij bijzonder hartelijk bij u aanbevelen. De volgende afkondigingen. Aanstaande zaterdag, eerste kerstdag, hopen wij zelf om 9:30 voor u te mogen voorgaan. En dan is er 's middags om 2:30, in plaats van een gewone kerkdienst, maar op dezelfde tijd de kerstfeestviering van de zondagsschool, waarvoor het bestuur u allen hartelijk uitnodigt. Niet alleen de ouders en de grootouders, maar ook iedereen die deze samenkomst wil meemaken. En met name wordt er ook bijgezet dat ouders hun kleine kinderen gerust mogen meenemen. Tweede kerstdag, aanstaande zondag, hopen we zelf in beide diensten voor u te mogen voorgaan. Eerste kerstdag is de collecte voor de Sionskerk bestemd voor de vrije zitplaatsen. tweede kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Komende week de volgende samenkomsten. Morgenavond, maandagavond, hopen we om 19:30 met de Bijbelkring samen te komen. Vervolg van het boek Openbaring met elkaar te bespreken. Hoofdstuk 8. Woensdagmiddag om 14:00 is er een kerstmiddag hier in de Sionskerk voor bejaarden en anderen die met name daarvoor zijn uitgenodigd. Ik vergat ook nog even te zeggen dat de kleine jeugdvereniging dinsdagavond zelf ook kerstfeest viert. En dan is er donderdagavond aanstaande om 19:30 een samenkomst hier in de Sionskerk van alle verenigingen en ik mag wel zeggen van allen rond de Sionskerk. Dat is dus een samenkomst, met name ook voor jonge mensen, dat ze ook hier in de kerk terecht kunnen in deze dagen. Maar als u gasten hebt, familie of vrienden, u mag iedereen meebrengen. De deuren staan werkelijk voor iedereen open komende donderdagavond. Er zijn gestencelde programma's. Alles wat gezongen wordt, kunt u dan voor u vinden. We hopen werkelijk dat iedereen, oud en jong, met ons deze avond wil meevieren. Dan moeten wij van al deze dingen zeggen dat het is zo de Heere wil en wij zullen leven en hopen dat in dit alles de komst van Christus hier op aarde, maar ook met name zijn tweede komst op de wolken, centraal mag staan en naar de mening van de Heilige Geest mag worden herdacht. Gemeente, laten wij nu zingen als inleiding op de prediking uit de 80ste psalm 7, 8 en 9. Gemeente, voor 2 weken hebben wij gezien de wereld waarin Christus is gekomen. Toen het ging over het wereldrijk van keizer Augustus, die een gebod deed uitgaan. Vorige week zondagmorgen hebben wij gezien de kerk waarin Christus is gekomen. Hoe het erbij stond met het volk van God, waarover eigenlijk niets meer te zeggen was dan dat Cyrenius over Syrië stadhouder was. En nu, vanmorgen, op deze laatste Adventszondag, mogen wij zien de mensen op wier weg Christus is gekomen. De mensen in zijn meest nabije omgeving. Na die grote geschiedenis van Augustus, die kleine, heel kleine geschiedenis van de mensen, de 2 mensen tot wie Christus allereerst is gekomen. En ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. We zien ze gaan, allemaal, die door het gebod van de keizer gedwongen waren naar hun plaats van afkomst te reizen. Waar nog grondbezit aanwezig was, daar moest men zijn om dit te laten beschrijven. We zouden aan zoiets kunnen denken als Augustus wilde in Israël de belasting vaststellen en er moest een nieuwe, nauwkeurige kadasterindeling komen. Maar ja, op reis gaan in die tijd met name naar de plaats van afkomst, dat betekent geld uitgeven en niets verdienen. We kunnen denken, het land zal vol geweest zijn van gemor en geklaag, vol van onrust en misschien opstandige woorden. Zo schrijft God zijn geschiedenis. Ieder ging om beschreven te worden naar zijn eigen stad. En zojuist bereikt God zijn doel dat, door geboden en inzettingen van mensen heen, zo heen en weer geslingerd worden, dat er bij ons het gevoel en ook de kennis van onze ellende komt, zodat wij toebereid worden voor de komst van zijn Zoon. Bereidwillig en geschikt gemaakt. Geslingerd door bevelen en geboden, toch toebereid om het kind te ontvangen als degene die God de Vader geschonken heeft. En Jozef ging ook op. Gemeente, ik nodig u uit dat we eerst gaan zien wat onze tekst letterlijk zegt. En dan vooral de kinderen in de kerk, deze bekende woorden. En Jozef ging ook op. We gaan het met jullie mee vanmorgen voor ons zien hoe dat gebeurd zal zijn. Jozef ging op van Galilea uit de stad Nazareth. Hier horen we voor het eerst dat Jozef in Nazareth woont. Deze afstammeling van David is weggezworven naar het verre Galilea, misschien omdat in het noorden meer werk te vinden was. Jozef was timmerman. Letterlijk staat er in het Grieks een maker, een kunstenaar. En we weten dat in die tijd juist vele plaatsen in Galilea werden uitgebreid. En er daarom ook werk was voor een timmerman. Over Nazareth wordt gesproken in Lucas 2 als hun stad. Lucas 2 vers 39. En dat betekent dat Jozef meer dan 12 maanden daar heeft gewoond, want pas na een jaar werd een bewoner burger van zijn woonplaats. Uit Nazareth. In die dagen een onaanzienlijk dorp in het zuiden van Galilea. 525 meter boven de zeespiegel, in het verachte Galilea der heidenen, want dat mogen we niet vergeten. Nazareth ligt in een veracht land, een land waarvan de mensen in Jeruzalem zeiden dat het alles onrein maakt wat eruit voortkomt. Dat is nou het land waarvan Jesaja de profeet profeteerde: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Jozef komt uit dat Galilea waarvan vrome mensen spreken: kan uit Nazareth iets goeds komen? In Jeruzalem wist men niet beter of Nazareth was een van de meest diep gezonken plaatsen van het land. waar volstrekt geen godsvrucht heerste, waar geen mensen woonden die zich bekommerden om God en zijn woord. Galilea, let daar eens op als u de evangelie leest. Jezus zal zich daar later het meest ophouden om te leren en te werken. En als hij is opgestaan uit de doden, dan zegt hij, ik ga u voor naar Galilea, daar zult u mij zien. Daar juist, bij dat volk in duisternis, maakt de eeuwige God een begin. Daar komt de engel Gabriel tot Maria. Daar woont Jozef, de eenvoudige Davids zoon. En Jozef ging ook op. Uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem genaamd wordt. Een lange, moeilijke reis. Er staat, Jozef ging op. Dat is letterlijk. Hij ging naar boven. Want Bethlehem lag op het laatst nog weer hoger. En ook nu was aan te nemen dat de reis van het noorden niet door Samaria ging, maar daar omheen. Eerst in het noorden de Jordaan oversteken en dan opnieuw terug over deze rivier bij Jericho, een afstand van 170 kilometer ongeveer. De reis duurde minstens 3 dagen en voor Maria misschien nog wat meer. Jozef ging op. Bethlehem was gelegen zowat 800 meter boven de zeespiegel. Maar het was ook een plaats niet in tel, niet meegerekend tegenover het geweldige Jeruzalem dat 8 kilometer naar het noorden lag. In die tijd was Bethlehem een vergeten dorpje van ongeveer 900 inwoners. Vandaar dat we vanmorgen eerst gelezen hebben de profetie van Micha. En dat gaat nu leven en klinken. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen. En toch, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Want niet het getal, maar Gods verkiezing. Bethlehem is en blijft de stad van David, van Davids geboorte en zijn jeugd in de velden van Ephrata. En Jozef, Nazareth is wel zijn stad, maar Bethlehem staat er, is zijn eigen stad. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Staat er eigenlijk dubbel. Hij was uit het huis van David, dat betekent uit het koninklijke geslacht van David. Maar om dit nog eens nadrukkelijk te onderstrepen, lezen we ook uit het geslacht van David, wat zoveel wil zeggen als, Jozef stamde werkelijk af van koning David, maar dat wist niemand meer in het Joodse land, want vanaf Zerubabel waren anderen de troon beklommen dan zonen van David, en was het huis van David helemaal teruggedrongen naar de verborgen stilte, onbekend, in het donker verscholen, totdat de levende God uit deze afgehouwen tronk van Izaï een reisje zal doen voortkomen. Jozef ging op, zegt dan vers 5, om beschreven te worden met Maria, zijn onvertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En vanzelf worden onze gedachten bij deze woorden gevoerd naar het geheim wat we uit Matthäus 1 hebben gelezen. Dat Jozef in deze dagen Maria niet alleen wilde laten in het verre noorden, maar ook dat hij wist van de engel wat het geheim was dat Maria bij zich droeg. En dan gaan ze in een onbeschrijfelijk moeizame tocht. Voor een vrouw in de maanden van haar zwangerschap. Slechte wegen, misschien hitte overdag, stof op de wegen als dichte wolken, gebrek aan water, onregelmatige voeding, de inspanning van het reizen zelf, het moeilijk onderdak vinden 's nachts. En als we ze nou zo voor ons zien, op de wegen van Israël, Jozef en Maria, gemeente, dan gaat nu in de prediking in deze geschiedenis de achtergrond van onze tekst voor ons open. En zien we in die beide mensen, Jozef en Maria, hoe de weg gebaand wordt dat het kind wordt geboren, dat de Zoon van God naar de aarde komt. Wie waren Jozef en Maria eigenlijk? Eerst Maria. En als ik over Maria ga preken, dan kan ik me instellen dat met name vanmorgen in de kerk de vrouwen en de meisjes het meeste zullen aangesproken weten. Dat gaat als vanzelf. Toch is het een woord voor de hele gemeente. Want het gaat om het geloof van Maria. En wat is dat nou voor geloof? Wil ik het eerst zo zeggen en dan uitleggen. Maria, gemeente, is in de Bijbel de vrouw van wie God het uiterste heeft gevraagd wat ooit van een vrouw gevraagd kan worden. Om haar eer als vrouw op te offeren in de dienst van God. Niet alleen naar de geest, naar de overgave van het hart, maar ook haar lichaam moet ze schenken in de dienst van het woord van God. En waarom? Van Maria wordt gevraagd dat zij zal delen in de vernedering van Christus, van het vlees geworden woord. Zie, als de Zoon van Gods liefde, zonder dat hem dat wordt opgedrongen, vrijwillig afdaalt in het menselijk vlees, is dat wonder de grootste vernedering die denkbaar is. En in die weg, dus van boven naar beneden, naar die kribbe toe, die weg die alleen met woorden van louter liefde is te beschrijven, kiest Christus het pad door de donkere moederschoot van Maria. Zoals ik deze week aan de catechisanten zei, wij allemaal, jullie en ik, hebben er niet om gevraagd om geboren te worden. Dat is al een dwaze gedachte misschien, maar niemand heeft het ons gevraagd of we op deze wereld wilden komen. Jezus Christus is het enige kind dat zelf vrijwillig geboren wilde worden. Die naar deze wereld wilde komen, maar dan ook bij het beginnen van de zonde. Bij het allereerste begin. Die dus zijn pad kiest door de donkere moederschoot van Maria. Zoals hij aan het einde van zijn leven op deze aarde zijn weg zal kiezen door het donkere graf. En dan Maria daar aan het begin. Ze staat straks ook aan het einde bij het kruis, maar nu aan het begin. Wat dat voor Maria inhoudt, dit. Zij ontvangt haar eer, haar roem bij God, maar haar roem bij mensen verliest ze daarin volkomen. Volkomen. Want het oog dat haar ziet in Nazareth en op weg naar Bethlehem, het oog namelijk zonder geloof, u weet wel zoals de mensen praten over elkaar, dat ziet niets anders dan een ongetrouwd meisje dat in verwachting is. En daarmee louter schande. Naar de wet van Mozes moest Maria eigenlijk gestenigd worden. Maar waarom heeft ze verloren die eer bij de mensen? Waarom die schijn zo tegen? En dichterbij, waarom zullen ook wij, en dat is vast en zeker, onze roem en onze eer bij de mensen verliezen als Christus in ons leven verschijnt? Dan is het antwoord, gemeente, alleen dit. Dat is om die Christus. Om zijn liefde waarmee hij geboren wilde worden uit de maagd Maria. Als een kind waarop in het oog van nette, vrome mensen geen zegen, maar alleen de vloek van God kon rusten. Later, als het kind is opgegroeid, gebeurt dan ook wat van ons mensen is te verwachten. Dan gooit men het Christus ook voor de voeten en zegt, wij zijn niet uit hoererij geboren. Zozeer. Zo wilde Gods Zoon komen in onze toestand, dat hij afdaalde, zo te zeggen, tot de laagste trap. En de verdenking wilde dragen dat hij uit hoererij zou zijn geboren. Zo diep afgedaald in ons vlees, dat, zo heeft Luther dat gezongen in een preek, dat hij voor ons heeft gedaan om zijn liefde te tonen, namelijk, geen haarbreed heeft hij voor ons willen vooruit hebben, op ons willen voor hebben. In zijn ouders, uit Davids koninkgeslacht, heeft hij alles willen verliezen, opdat hij naar de wereld een niets ware. Hij die alles is, de koning der gerechtigheid en des vredes, hij die koning is op de ganse aarde om met liefde en genade te regeren, een koning echter wiens rijk niet is van deze wereld, En zegt Luther dan dit alles, leed hij, opdat zij, die hij tot koningen gezalfd heeft, de troost zouden hebben. Mijn lieve Heer en Heiland heeft dezelfde weg van het kruis willen gaan die ik ook doorgegaan ben en nog door moet. En heeft zich zo geopenbaard als de overste leidsman van ons geloof. Ik hoop dat wij met Luther mee dit wonder zien mogen. Wij zijn namelijk nog niet diep genoeg tot de kennis van Christus doorgedrongen, als we niet zien en verstaan en weten willen dat de koning der koningen onder het hart van een arm meisje gedragen wilde worden, zelfs in een barre tocht op weg naar de stad van David, aan alle kanten waarheen we ook zien, zo arm, zo leeg, zo vol, zoals we het hebben gezongen, zo volkomen nooddruftig, arm en naakt, is hij geworden wat wij allemaal zijn, maar nu juist voor onze schepper niet meer willen zijn. En dat is het diep en diep beschamende van het kerstevangelie. Ik nodig u allen uit en ook mezelf in deze komende week eens in ons leven te gaan zoeken naar de meest diepe plaats die we ooit hebben meegemaakt. Waar misschien de allergrootste ellende ons deel was. Waar we ons verlaten gevoelden van God en van mensen. Waar we voor ons gevoel waren weggezonken in zulke diepten van God verlatenheid. Waar alles te vergeefs ging. En de roep om hulp als het ware op onze lippen verstierf. Dan is dit het evangelie. Daar op die allerdonkerste plaats in uw leven. Hebben de voetstappen van deze heiland gestaan. En niet alleen daar. Zelfs dieper. En dat is nu het geheim van kerstfeest. Gods vaderhart met ontferming bewogen over zijn diep gevallen schepping. Opent zijn liefde in de zoon, zijn enige, zijn liefde. Hij scheurt hem los van zijn hart en hij laat hem los. En de zoon daalt af, maar niet van bovenaf trekt hij die verlorenen omhoog. Nee, dieper, veel dieper, nog dieper dan enig mens ooit kan vallen, daalt hij neer, zo diep. En waarom toch? Dat zou een kind kunnen begrijpen. Hij gaat eronder staan, onder die gevallen schepping. Om als het ware van onderen, in uitgestrekte armen der liefde, die zondaren zoals u en ik, te kunnen opvangen in hun val en die te dragen. En daarom ziet u hem in een kribbe liggen. Als u blijft staan, kijkt u eroverheen. Als u knielt, kunt u er iets van zien in de diepte. Daarom in een kribbe in het kleine Bethlehem, uit het verachte Nazareth, in gezelschap van Jozef en Maria, straks enkele armoedige herders. Tekenen, enkel van armoede, leegheid, van vernedering, van oneer bij de mens. Iets anders is er niet te zien. Ja, als het gaat over die lichtglans van de engelen in de velden van Efrata, dan weet ik wel, daar is het licht, de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Maar dat omscheen die herders om te laten zien dat de hoge God in zulke mensen zijn welbehagen heeft. Maar die lichtglans valt niet om het hoofd van dat kind in de kribbe. Het ligt in het donker. En wie het wil ontmoeten, zal moeten heen gaan. De schapen en alles wat bindt aan deze verloren wereld in de steek latend, om te zien het woord dat geschied is. Komt, verwondert u hier, mensen. Zie hoe dat u God bemint. God die als de verheven schepper staat boven zijn schepping, alle dingen schept, onderhoudt en regeert, o die gaat in Christus staan onder zijn gevallen schepping. En dat is nu de almacht van mijn God. Zo hoog als hij troont boven de schepping en ik naar hem opzie, zo diep daalt hij af beneden zijn gevallen wereld. En weet u wat het inhoudt? Dit ontzagwekkende. Wij kunnen God niet bereiken daarboven ons. De kinderen weten, dat heeft de torenbouw van Babel ons wel goed geleerd. Je kunt niet met een ladder in de hemel klimmen. Je kunt er nooit bij. Maar het andere is ook waar. Zo diep als God is afgedaald, kunnen we ook niet bij, en dat denken sommige mensen nou van wel. Dat is ook altijd dieper dan wij kunnen komen. Daar kunnen we ook voor onszelf niet bij. Ook die ladder naar beneden is ons te diep, veel te diep. Oh, dan houden we al gauw op en dan denken we, nu is het diep genoeg. En dan moeten we ontdekken dat Christus veel dieper is gegaan. Het duizelt ons, het is het huiveringwekkend duister naar beneden ons. Want veel te veel moeten we onderweg afleggen en loslaten. Net als bij Maria eerst onze eer en aanzien bij de mensen. Onze hoge gedachten van onszelf. Ook onze dwaze gedachten dat we toch nog tot de hemel zouden kunnen inklimmen met het werk van onze handen. En dat we toch nog in eigen kracht ons eigen leven zouden kunnen verliezen. Maar wie durft het los te laten? Wie kan het loslaten? Wie wil voor God zijn leven verliezen? Kijk, en dan komt het in het leven van Maria. Gebracht en gedragen tot in de diepte van de kribbe. Waar de eerste stap naar het kruis is gezet door deze middelaar. En dan te mogen ontdekken. Dat is nou werkelijk de ontdekking in je leven. Een wonder boven alle wonderen. Dat Jezus Christus afgedaald is tot die allerdiepste plaats. Van de allerdiepste smaad en vernedering. In mijn plaats. Dat zijn kribbe. En dat is het antwoord op uw aanvechting en uw bestrijding. Dat zijn kribbe het goddelijk antwoord is. Het welbehagen van God tegenover mijn ellende. Dat het niet alleen dit kwaad is dat roept om straf. Van deze dag en van dit ene uur. Maar dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. En als u nou zo eens terugziet in uw leven. Zoeken we nu eens vanaf dat moment, dat duistere moment in ons leven, vanaf onze ontvangenis en geboorte, naar een plaats die dieper is dan waar Christus is gekomen, dan zullen we die plaats nooit meer vinden. En dat is het kerstevangelie. Maar, dat wonder, die grondeloze liefde van de Vader in de vernedering van Christus, dat brengt onverbrekelijk met zich mee een volk van zondaren, die gaan delen in die vernedering van Christus. En hoe dichter wij bij Christus wij gebracht worden, hoe meer we gaan delen in zijn vernedering. Wel nu. Wie stond ooit dichter bij Christus dan de maagd Maria? Wie is er meer nabij geweest naar ziel en lichaam? En kijk, daarom gaat Maria voorop. Daarom is zij de vrouw, de mens die op deze wereld het meest gedeeld heeft in de nederigheid van haar Here. Die het meest haar eer en roem voor de mens en naar de maatstaf van deze wereld moest verliezen. En daarom is van haar het grootste geloof gevraagd wat er ooit bestond. Daarin is het grote tegenbeeld van Eva. Eva is de vrouw die niets tegen had en die viel. Maria is de vrouw die alles tegen had en zich boog. De dienstmaagd des Heren, mijn geschieden naar uw woord. En als u dit woord hoort, gemeent en het opbergt in uw hart, dan mag u dat doen voordat de dag komt van de grote verkilling en koude op deze aarde. Dan mag u weten dat wie in de buurt van de kribbe komt, komt op de meest laaggelegen plek ter wereld en dat die gaat delen in de vernedering van het vlees geworden wordt. Want in het schamele licht van de kribbe wordt onherroepelijk weggenomen. Alle eer, alle roem bij de mens. En hoe dichter bij u komt, en ik hoop dat het zo is, dat we in de adventsweken door het woord steeds dichterbij zijn gebracht, dat we nu ook op weg zijn. Maar hoe dichter we bij komen, wordt weggenomen alle eer en roem onder de mens. En wordt het steeds meer alleen het roemen in het welbehagen van God. Dat hij heeft in mens. En daarbij gaat van alle mensen Maria voorop. En Jozef is de eerste die haar volgt. En wij, hopelijk van een afstand, volgen ook. Want zoveel geloof als van Maria zal van ons niet gevraagd worden. Niet zoveel, maar wel hetzelfde geloof. Het geloof namelijk dat alle eer en roem voor mens loslaat, onverbiddelijk, en zich buigen mag in een ondeelbaar ogenblik van overstelpende genade. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En zo gaat Maria in dit geloof voorop, want ze is met niemand te vergelijken. Is wel eens tot u doorgedrongen dat ze geen enkel voorbeeld had? Wij grijpen ons zo graag vast aan een voorbeeld, aan iemand die ook zoiets heeft meegemaakt. Dan denken we, nu is het een beetje bekend, want die man of vrouw heeft dat ook zo meegemaakt. Maria heeft geen enkel voorbeeld, uit de natuur niet, of uit de geschiedenis niet, dat ze zo in verwachting is geraakt door de kracht van de Heilige Geest. Ze heeft geen enkel voorbeeld, ze staat er alleen. En dat geloof, dat eist nu, dat is nu de eis van het geloof. Hoe dichter we naderen tot die kribbe, hoe meer en meer het enige is wat overblijft als grond onder de voeten. Het woord van God, uit de mond van de engel Gabriel. En daarin verscholen dat heilgeheim, gij zult zijn naam heten, Jezus. En dat is ten diepste het enige. Die naam die bekendgemaakt is, die naam Jezus. Die naam moet ons genoeg worden en die naam alleen en niets meer. Geen andere schuilplaats in de diepte, waar alle lompen die van ons lichaam slaan om onze naaktheid voor God te bedekken, ons worden afgerukt. Waar lang al niet meer enige vaste grond is overgebleven om voor onszelf te roemen, ook voor de mensen in ons eigen werk. En waar we merken hoe we wegzinken als we in eigen kracht 1 seconde zouden moeten leven. Waar tenslotte niets en niemand meer zorgt voor onze ziel. Daar is het in het hart. En komt op de lippen het loflied. Jezus, die ene naam. Het is een schuilplaats. En het is een rotsbodem. Dat is Maria. Dat is het geloof van Maria, mijn geschieden naar uw woord. Zo volkomen zich overgegeven. Nadat alle eer tegenover de mensen, tegenover haar dorpsgenoten en tegenover haar verloofde geofferd was. Is dit haar houding geworden tegenover Jozef en tegenover de andere mensen. Mijn geschieden naar Gods woord. Dat geloof is een geschenk. En als de gemeente van Christus uit dit geschenk leeft, dan is ze een bruid. Dan heeft ze alle gemaakte houding voor God afgelegd. Maar dan is ook alle smaad en hoon van mensen geen bron van angst meer. Dan is het een wandelen als volgt. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo gaat Maria voorop in dat geloof. Ze kan alles aanvaarden, ze kan alles ondergaan, omdat dit alles geschiet ter wille van het woord, het vlees geworden wordt. En Jozef, ook dat weten de kinderen, is altijd een beetje meer gebleven in de schaduw van Maria. Toch mogen we nooit vergeten dat ook Jozef een ingewijde was. Die ook die weg vanuit Nazareth naar Bethlehem alleen als een pad van het geloof heeft kunnen betreden. Ook tot hem heeft de stem van God geklonken in de nacht. En we hebben gelezen, staat erbij, dat Jozef een rechtvaardig man was. Hij zal dus dagen van zware aanvechting gekend hebben. En onder deze strijd rijpt het plan om Maria in het geheim te verlaten. Om daarmee deze uitweg te zoeken dat hij door zijn vlucht voor de mensen, alweer die mensen, schande op zich zou nemen. alsof hij zijn verloofde met een kind liet zitten. Dan zouden de mensen kunnen zeggen, zie je wel die Jozef, dat is nou Jozef. Die laat zijn meisje met een kind zitten, zie je nou wel. Ook Jozef, evenals Maria, en opnieuw evenals wij, alle mannen en jongens, moesten eer en roem voor de mensen verliezen. En daarom komt het woord van God ook tot hem. God neemt ook hem in vertrouwen, maar in een droom. En die droom, dat betekent dit. Zal Jozef, als hij 's morgens ontwaakt is, nog kunnen vasthouden aan het woord dat het hem in een droom is gesproken? Want u weet wel, als hij 's morgens vroeg wakker wordt, dan zien de dingen er soms zo heel anders uit dan 's nachts of gisteravond. Dan kan zo'n heel ander licht over de dingen zijn, dat je denkt, nou ja, het leven gaat gewoon weer door, het is een droom geweest. Ook dat betekent dat Jozef die volgende morgen in het geloof moest opstaan en verder gaan, dat hij dat woord, wat in die droom tot hem kwam, als het woord van God in zijn hart droeg, ook dwars tegen al het zichtbare in. We zijn zo gauw geneigd om het zo voor te stellen, vanzelf, Jozef gaat met Maria mee. Maar dit is met name ook het geloof van Jozef. Hij heeft ook ervaren wat het betekent dat God zelf hem in vertrouwen heeft genomen. En daarop is maar één antwoord mogelijk. Van onze kant God te vertrouwen op zijn woord onvoorwaardelijk. Hoe kan een mens dat? Jozef, wie schenkt je deze kracht om zo God te geloven op een woord dat in aller mensen oog zulke volstrekte dwaasheid is? Namelijk wat in Maria ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ook voor Jozef is dan het geheim van het geloof alleen dit. En gij zult zijn naam heten Jezus. Niet anders dan bij Maria. En niet anders dan in ons hart. Kan de keuze vallen de naam van Jezus. Die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. En dan wordt het dag. En het daglicht valt over het geloof van Jozef. En dan zie ik ze allebei samen in gedachten. En in plaats van zijn verloofde heimelijk in de steek te laten, kan hij haar in het nieuwe daglicht recht in de ogen zien. Oh, dat is een wonder. Het ook betekenis voor het huwelijk. Deze beide mensen, Jozef en Maria, hoewel er ontzettend over hen gepraat wordt en ze door de modder gehaald zullen zijn, deze beide mensen kunnen staande voor Gods aangezicht elkaar in de ogen zien. Omdat het ene wonder tegelijk hun harten vervult. God heeft grote dingen gedaan en zal ze werken. Zo groot, zo wonderlijk in hun ogen. Dat daartegenover de roem en de eer van mensen verbleekt. Wegsmelt als sneeuw in de zon. Daartegenover kan, zoals het huwelijksformulier zegt, Jozef, Maria trouw en geloof houden in alle dingen. Ondanks de verwondering, de smaad, de schande van mensen over hen beiden uitgestort. Dit geloof kan alles aanvaarden en kan ook dwars door dat alles heen rustig zijn weg vinden. Zelfs zich verblijden in God, omdat God zulke wonderen de mens wilde waardig keuren. Zich zo de eer wil toebrengen in Christus zijn Zoon. Wel, gemeente, als we nu zo Jozef en Maria door het Joodse land zien gaan, niet in dat valse licht van die romantiek en zo, en die fantasie en die verbeelding die er allemaal bijgekomen is. Maar u ziet ze gaan met in de rug dat woord God en dat woord Gods in het hart. En u ziet ze vooruit gaan, samen, verenigd in dat ene geloof. Dan kunnen we vermoeden hoe ze zuiver tegenover elkaar hebben gestaan. Ondanks de schijn die hen voluit tegen was, mochten ze elkaar recht in de ogen zien. O, wat een wonder op jaloers op te zijn. Hun houding tegenover de mensen en hun houding ten opzichte van elkaar hebben ze gevonden voor God. Toen ze eenmaal rusten in het woord dat tot hen kwam. Dat hen als het ware dwars door de onmogelijkheid heen joeg. Maar datzelfde woord dat hen vasthield. Toen kon er niets meer tussen hen komen. Toen waren ze één in het geloof in Gods belofte. En die band die bindt sterker samen dan iets anders op deze wereld. Dat, gemeente, betekent echter niet, en nu komt de toepassing recht op ons af, dat betekent echter niet dat Jozef en Maria het daarom in deze wereld gemakkelijker kregen. Integendeel. Hoor maar, en laten we dit op ons eigen leven betrekken. Ons persoonlijk leven, ons huwelijk. Ook Jozef en Maria, de deelgenoten van Gods geheim, geldt volkomen het gebod van keizer Augustus. Ook zij die werkelijk geloven in de onbezweken trouw van de God des verbonds, delen in die schande van Gods volk waarover Cyrenius stadhouder is. In gehoorzaamheid trekken ze naar de stad van David een reis vol grote en kleine bezwaren. En dat predikt ons de goddelijke waarheid. Gods kinderen hebben het op deze wereld niet gemakkelijker. Maar, te midden van zulke dingen, tegenspoed en wederwaardigheden, wat houdt hen nu staande? Wat geeft hen nu de moed? Wat drijft hen nu verder het leven door? En dat zien we bij Jozef en Maria. Dat kan alleen dat geschonken geloof zijn in Gods woord. Zoals de engel aan Maria bracht. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden. Genade gevonden bij God. Gemeente, hoe zal het komende zaterdag voor ons kunnen opengaan het geheim van kerstfeest? Genade gevonden bij God. Dan springt het hart op van vreugde. Dan heb je daaraan alleen werkelijk genoeg tot het einde. Als je genade vindt bij God. Als je dat dus vindt. Als je mag zien hoe het vaderhart van God in Christus open springt in enkel genade en liefde. En hoe hij, als het ware, die gevallen schepping omarmt, van onderen opvangt en draagt. Genade vindt bij God. Dat God zich kan vernederen tot in die kribben en tegelijk God blijven. Daar is schittert zijn almacht, zijn genade, zijn gerechtigheid, zijn heerlijkheid. Alles samen. En dan moet u in dat licht nou eens die Jozef en Maria zien heen trekken door het land van Gods belofte. En dan moet je om je heen kijken en dan zie je daar keizer Augustus. En je ziet Cyrenius, de landvoogd, bezig. Je ziet Maria in verwachting. Jozef, een verarmde prins. Hoe de wereld eruit ziet. Kijk eens om je heen, doe je ogen eens wijd open voor de werkelijkheid van deze wereld. Schrik, vrees voor je eigen leven. Maar vrees meer de God van Israël, de heilige Israëls. Want raak verwonderd over het hartsgeheim van Jozef en Maria. Waarom trekken ze verder? Waarheen drijft de onzichtbare kracht de hand des Heren naar Bethlehem? En ze komen er. En de tegenstand breekt opnieuw los, geen plaats in de herberg. Wat drijft deze mens? Wat is het geheim van hun leven? Weet u dat niet? Hebt u dat nooit gehoord? Ja toch? Genade gevonden bij God. Aan dicht, zo dichtbij is die genade van God verschenen aan alle mensen, dat Maria draagt onder het hart. Dat kan ik niet in woorden zeggen. Dat hij vrijwillig wilde geboren worden. Ook de 9 maanden van het ongeboren leven heeft willen doorbrengen in deze wereld. Moeten zien wat een licht dat werpt over de hele abortuswetgeving en alles waar we op het ogenblik mee bezig zijn daaromheen. Dat hier Jezus Christus ook dat ongeboren leven heeft geheiligd. Doordat hij vrijwillig die weg van de moederschoot koos om op aarde zijn weg te volbrengen. En hoe dicht Jozef en Maria leven bij die genade. Hoe ze ook daarin, Maria, een beproefd meisje is. Een meisje in nood is. Een ongehuwde moeder, zouden we zeggen. Maar hoe zij volkomen genade vindt bij God. En hoe God er dan voor zorgt dat de mensen op haar levensweg komen die haar zullen omringen. Haar leven namelijk is nergens anders meer te vinden dan in God. Dat heeft ze verloren voor de mensen. Dat is opgegeven in eigen oog, eenzaam, als kleine vergeten mensenkinderen, in een wereld die trilt van het gebod van een keizer. 2 mensen, delend in de vernedering van Christus, en ik ben toch jaloers op ze. En ik zou toch niet willen ruilen met die wereld die in haar voegen, als het ware kraakt de wereld van Augustus. Twee mensen, vol vernedering, maar ze deden in de vernedering van Christus. En dat is nou om heilig jaloers op te zijn. Dat is waard om als een vuur te branden in ons hart. Dat we zo genade vinden bij God. En dan tenslotte, gemeente, hoe is het toch mogelijk dat wij juist van deze twee mensen altijd weer zo'n romantisch, zo'n overdreven gevoelige voorstelling willen maken? Het is eigenlijk in niets dan de eenvoud. De eenvoud in de woorden van Lucas. Wat een helderheid en een nuchtere beschrijving. Daarin klinkt dan ook juist de kracht van het geloof. En daarin zien we wat een genade is uitgestort. Dwars door de ontembare loop van Augustus' geschiedenis heen. Dat geloof dat enkel zich hecht aan het woord Gods. Dat God mag aangrijpen in zijn hart en zegt, u hebt uw vlees geworden woord gegeven. U kan niets of niemand meer scheiden van uw liefde. U bent zelf in mijn plaats gekomen en daaronder gaan staan. Maar ook dat is dus die eenvoud. En dat woord maakt dan alles rein waar het komt. Het maakt bevrijdend los van alle mensen en al hun gedachten. Want het ziet op Christus alleen. En het ziet door Christus heen op God de Vader alleen. Het ziet op de drie enige God alleen. Daaraan heeft het dan ook volkomen genoeg in leven en in sterven. En onderweg gaan we bewonderen het werkelijk geheim van Christus' geboorte, die arm werd terwijl hij zo rijk was, om ons zondaren de hemel verliet. De eenvoud en de aandacht van het geloof van Maria en Jozef is vervuld van de genade van God in Christus. En daarom, ik tril als ik het zeg, ik zeg het de Bijbel na. Daarom kan dit geloof de wereld overwinnen. Wist u dat? En dat doet het nog. Soms lijkt het erop dat ons geloof, heb ik vorige week gezegd, is als het innemen van een aspirintje voor hoofdpijn. Zo even is het geloof dan iets wat erbij komt in onze ellende. Even helpt het wat. Maar als u Lucas 2 leest, gemeente, dan is dit het geloof. In Rome is keizer Augustus, over Syrië is Cyrenus. En twee mensen die in geloof op weg gaan, overwinnen door hun geloof de hele wereld. Het Romeinse keizerrijk is verbleekt en verwoest. Het koninkrijk van Jezus Christus heerst. Tot het einde der aarde in de ondergrondse kerk op het veld van de zending. Het geloof van deze beide mensen overwint de wereld. En ons geloof, de wereld van Epe in deze zin, dat we wandelen als Jozef en Maria, met de glans van de bruid, mij geschieden naar uw woord. Nu ben ik alle eer en roem bij de mensen kwijt. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Vervuld van hem, om zo zijn heerlijkheid te aanschouwen. En dat is een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En die is zo vol van genade en ook van waarheid. Waarheid en genade, u kent die naam toch? Enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Gemeente, in dit geloof mogen wij het feest van de geboorte van onze zaligmaker gaan herdenken. In dit geloof, dat rust in het woord, in de diepte, in het kind. En dat het heeft mogen opgeven om ergens anders een rustplaats ooit nog te zoeken. Wij wensen u door God gezegende kerstdagen tot roem van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 119, vers 21 mag het antwoord op de preek zijn, dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkomen naar uw beloftenis. Psalm 119, vers 21. Gemeente, als we nu samen mogen gaan danken en bidden, willen we in de voorbeden ook deze zondagmorgen onze zieken gedenken. Dat is met name op dit moment broeder Van Velu, die zeer ernstig ziek is. En de anderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, de heer Post, mevrouw Van Hel, mevrouw Kamphuis, mevrouw Vos. En naar we begrepen hebben ook opnieuw mevrouw Timmer en de heer Notenboom, die enkele dagen werd opgenomen. Er is ook blijdschap in het gezin van de familie Van Hartskamp. Daar werd een eersteling geboren, een dochter. En we willen ook deze morgen in het gebed de Heere danken ten aanzien van de hele zaak rond de abortuswetgeving, waarvoor we vorige week hebben gebeden, of blijvend dit alles naar zijn woord mag worden gericht. Laat ons samen danken en bidden. Getrouwe God en hemelse Vader, wij danken en loven u in de Zoon van uw eeuwige liefde, dat u bij ons bent gekomen, ja zo dicht bij ons, dat gij, o Heer Jezus Christus, ook de maanden van het ongeboren leven hebt gekend. Daar staat ons verstand vol eerbied stil, en wij prijzen het wonder. We zien het, maar we doorgronden het niet. Wij bidden u, maak ons allen stil in deze dagen, opdat we het geheim van uw geboorte mogen aanbidden. En laat ons ook mogen delen in uw vernedering. Want als dat aan ons voorbij gaat, o God, dan hebben wij wel te vrezen. Laat ons met Maria en Jozef, ieder op onze plaats, ons mogen buigen onder uw woord, dat ons alle eer afneemt en alleen in u de levende God doet roemen. Laat ons dat genoeg zijn. En laat daarin de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, voor ons mogen opengaan. En we bidden u, laat het schijnen dat licht over de breedte van de gemeente, maar ook met name in de diepte. We bidden u voor de zieken die we noemden, aan wie we denken, als ze in onze buurt wonen, als het familie is. Met name als het dal van de schaduw des doods bereikt is. O God, houd gij ons dan vast in Christus, naar ziel en lichaam beide. Wij bidden u voor allen die het erg moeilijk hebben in deze dagen, bij wie een wonde open gaat van rouw en verdriet. En we vragen u, o gij, troostend God, wilt u met hen zijn, maar ook ons als gemeenschap rond de Sionskerk deze genade schenken, dat we onze ogen open hebben en onze naasten mogen vinden, daar waar u die op onze weg brengt. We mogen u danken voor het vele dat we van u ontvingen, zoals in het gezin waar u het nieuwe leven schonk, een kindje. Wel geschapen, o Heere, wat een wonder. Laat de ouders in u mogen opspringen van vreugde, dat hun huwelijk bekroond is met deze zegen. En we mogen u ook dank zeggen vanmorgen in ootmoed en diep ontzag, dat u gewerkt hebt ten aanzien van het ongeboren leven, ook in ons land in de afgelopen week. Uw hand, o God, is gezien. We willen u dank zeggen, maar tegelijk ons verootmoedigen en u belijden dat we dit niet verdiend hebben en dat wij volstrekt niet beseffen van onszelf waartoe dit alles. En daarom bidden we u, laat het kerstevangelie ons het juiste licht geven, de heiliging van het ongeboren leven, door de geboorte van uw Zoon. Wij bidden u voor deze ganse wereld, voor ons eigen land, voor onze geliefde koningin met heel haar huis en voor onze regering. Wij dragen aan u op allen die verantwoording dragen op aarde, op hoge posten, moeilijk, vol verantwoording. Heere, geef hen uw woord, uw wijsheid en uw licht. We bidden u voor de zwakken op aarde, de kinderen, de bejaarden, zij die geklemd zitten tussen oorlogsgeweld, aardbeving, rampen. O God, het stormt over ons heen. En we zijn zulke gemakzuchtige mensen. We zoeken onmiddellijk ons eigen rustpunt weer. Wij bidden u, maak ons hart open. Bewogen met onze naasten. Laat het ook dichtbij mogen beginnen. Ook hier vanuit deze kerkelijke gemeenschap. Heere, laat ons een bruid van Christus mogen zijn. Maar ook een lichtend licht en een zoutend zout. O, wij bidden u. Denk aan onze vervolgde broeders en zusters, die nu in koude gevangenissen, eenzame concentratiekampen zijn opgesloten. Wil hen bemoedigen, sterken vanuit uw drie enige naam. En geef ons vanuit uw Heilige Geest, vanuit de grote voorbidder Jezus Christus, het gebed voor hen en ook voor het werk van de zending. Dit alles, Heere, zenden wij als een voorbeden tot u op in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Daarbij ook denkend aan hen die we niet met name genoemd hebben, omdat wij altijd vergeten. Heere, wilt u aan hen denken die u zo nodig hebben, daar geen mens hen helpt. Wij vragen u dit tot uw lof en tot verheerlijking van uw naam. In de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Opdat u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, de lof zij toegebracht, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, mogen wij nu zingen aan het einde van de dienst de lofzang van Maria, vers 1 en 2, mijn ziel verheft Gods eer. De lofzang van Maria, vers 1 en 2. Gemeente, ik wens u ook allen vanmiddag een gezegende kerkdienst hier in de kerk en thuis. Gaat dan u heen naar uw huizen in vrede, ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.